This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
Life gets better when you get better.
Goedemorgen en van harte welkom bij Out of Power. Voor het geval dat je nog de slaap uit je ogen wrijft, het is vandaag moederdag. Dus moeders zijn zo belangrijk, zijn de kurk waar onze levens op drijven. Dus vergeet niet dat deze moederdag iets is om speciale aandacht aan moeders te geven. Dat gaan we ook in deze uitzending doen. Maar eerst ga ik je vertellen dat het koor een prachtig lied gaat zingen. The Lord is my shepherd. Het bekende Psalm 23. De Heer is mijn herder. En Bobby Schuller spreekt over een mooi thema. Over vrucht dragen. Wij zeggen in Nederland, aan de vrucht herken je de boom. En Bobby zegt, nou, draag je vrucht en groei je dan ook. En ik heb twee gasten bij me met een bijzonder levensverhaal. Jort en Nirky Postema. Jullie hebben een ongelooflijk levensverhaal. En toen we in verdiepte dacht ik, hoe kan dat? Jullie zijn 7 kinderen verloren. Zijn jullie ook je geloof verloren?
Nee, het is wel moeilijk geweest. We hebben veel strijd gehad en heel veel vragen, maar we hebben ons geloof zeker weten behouden.
Jort?
Ja, geldt zeker ook voor mij. Misschien wel dieper geworden. Wel anders, maar dieper.
Mooi. Ja. Nou, daar gaan we straks graag over praten in deze Moederdag-uitzending. Fijn dat jullie er zijn en ook hartelijk welkom aan iedereen die kijkt.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Welcome, friends. We are so happy that you're here. Did you know that Jesus prayed for us, the future believers, before he went to the cross? He prayed that we'd be united and that we would be one as him and the Father are one. So let's worship this morning in powerful unity. Thank you again for being here. We love you. You are loved.
That's right. Worship, when we gather today, it's about lifting up the name of Jesus. We're going to turn our hearts and minds to the Lord. So, Father, we come to you in Jesus' name. And we thank you that your Holy Spirit is here to do a good work.
Hallelujah.
We lift up the name of Jesus above every name. There is real power in the name of Christ, in the name of Jesus. Lord, we thank you, thank you, thank you that your Holy Spirit is hovering in this place and is in the building. Ready to do a good work. And we just acknowledge that by faith and thank you, Lord, that you're here. And we pray it in Jesus' name. And all God's people said,
Amen. Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Oh.
Let's feed our faith with Mark 11, 12 through 14, and 20 through 25. The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit on it. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say it. Okay, let's flip down now to verse 20. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remarked and said to Jesus, "Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered." "Have faith in God," Jesus answered. "Truly, I tell you, if anyone says to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins." Thank you, Lord. The word of the Lord. Thanks be to God.
Hi, ik ben Adam Curry.
Ik ben Ines Petter.
Mijn naam is Robbie van Veen.
Ik ben Jacob van Wielink. Om hier nu bij Hour of Power in Nederland te zitten, had ik nooit verwacht. Maar man, wat ben ik blij dat ik er ben.
En ik ben fan van Hour of Power, omdat we elke week in Nederland zo'n prachtige dienst mogen hebben. En dat iedereen dat mag zien, dat God liefde is.
Je bent niet wat je doet, je bent niet wat je hebt. En je bent niet wat anderen van jou vinden. Jij bent Gods geliefde.
Ik vind het ongelooflijk gaaf dat al meer dan 25 jaar elke zondagochtend Hour of Power wordt uitgezonden. Dat is één brok aan vreugde, doorleefde vreugde en een ongelooflijk mooi startpunt van de week.
Wat mooi om te zien, al die mensen die hier aan tafel hebben gezeten en die vertellen wat Hour of Power voor hen betekent. Ja, Adam Curry, dat hebben zoveel mensen bekeken, honderdduizenden, en wat een indrukwekkend verhaal. En ik vind het altijd mooi dat ik mensen hier mag interviewen die iets van de hoogte en de diepte van Gods liefde kunnen vertellen. Dat is ook ons thema, leven in zijn liefde. Het is vandaag, ik zei het al, moederdag en Jort en Nirki Postema zijn hier te gast. Hoe hebben jullie elkaar gevonden, Jort?
Nou, we hebben elkaar gevonden eigenlijk via onze gemeente. Daar ging ik toen twee keer naartoe en toen was Nirki er niet. Maar zij hoorde toen van anderen weer dat wij langs waren geweest. En zo is het balletje een beetje gaan rollen.
Ja, eigenlijk via onze voorganger. Die uiteindelijk zei van nou...
Een huwelijksmakelaar.
Eigenlijk wel.
Jullie treden in het huwelijksbootje. En dan heb je natuurlijk als... het is vandaag moederdag en ook binnenkort vaderdag. Dan heb je natuurlijk een kinderwens. Hoe ging dat, Nirki?
Nou, ik wist eigenlijk al vrij jong dat ik eigenlijk geen kinderen kon krijgen. Dus na ons trouwen, nou had ik nog niet direct een diepe kinderwens om die reden, maar ik weet dat God een God van wonderen is. Dus ik liet altijd de deur naar God toe open om die wonder ook te voltrekken in mijn lichaam. Dus we baden er altijd voor, in de hoop dat het wel het wonder zou geschieden, zeg maar. Maar het duurde wel even, zeg maar.
Ja, geloofde jij er ook in dat wonder? Want je trouwt met iemand waarvan je denkt, nou, mogelijk komen er geen kinderen.
Ja, Niki had van tevoren echt gezegd, nou, eigenlijk als je met mij gaat trouwen, reken maar op dat er geen kinderen komen. Dus zo ging ik eigenlijk ook het huwelijk in. Dus het hield me ook dan niet heel veel bezig, al die eerste jaren. Wel een beetje, dat we inderdaad wel voor baden. Maar ja, ons leven was ook goed met z'n tweeën. Ja. Maar het zou wel heel welkom zijn als we kinderen kregen.
7 jaar, de arts heeft verteld, je bent onvruchtbaar. Dan ga je in de gemeente, dan wordt er voor je gebeden. Wat gebeurt er dan, Nirki?
Ik heb mijn handen op mijn onderbuik gelegd. En de voorganger was aan het bidden voor iedereen, voor genezing. En opeens voelde ik een warmte in mijn onderbuik. Ik had zoiets van, wat voel ik nou? En uiteindelijk bleek inderdaad later dat dat dus een wonder is geweest. Dat die warmte gewoon een teken van God was dat die mij had genezen.
Ga je iedereen vertellen ik ben in verwachting in de kerk. Maar ook aan je niet-gelovige collega's. Je schreef het als ware van de daken.
Ja,
dat deed ze toch, hè?
Absoluut.
Ja, iedereen moest weten hoe groot God is. En dat die echt een onmogelijke wonder heeft voltrokken. En ik wou gewoon heel graag dat mensen ook naar God zouden gaan, naar Jezus zouden gaan. Dus om die reden ging ik het ook vertellen van, kijk eens, de God waar ik in geloof is een God van wonderen, daadwerkelijk. Het is niet alleen een verhaaltje, het is echt.
Dan begint de zwangerschap. En wat gebeurt er na 24 weken?
We zouden eigenlijk gaan vertrekken naar Bonaire, naar haar moeder. En in diezelfde nacht was er opeens bloedverlies. Dus grote paniek, moesten we naar het ziekenhuis toe. En toen bleek het helemaal mis. Toen bleek het al zo ver eigenlijk dat ze zeiden, nou, nu gaat bijna de geboorte starten. Het was net voor 24 weken, super spannend.
Hoe lang heeft het kindje geleefd?
5 dagen. Op de 5e dag moesten we helaas toch afscheid van Ishmerai nemen.
Ja.
Ja, dat was.
Hoe is dat?
Ja.
Het is onmogelijk. Je wil niet loslaten, want hij zat allemaal aan bedradingen. En wij moesten als ouders het akkoord geven dat die uit de beademing en uit al die dingen de ondersteuning ging. En dat is een onmogelijk besluit. Ik bleef maar bidden en bidden voor een wonder dat God hem zou genezen. En op een gegeven moment kon het gewoon niet langer.
Ja, maar Jort, jullie geloofden zo in het wonder dat jullie dachten bij de begrafenis, zo meteen, dan komt hij weer tot leven.
Keer op keer. Misschien is het wel iets voor alle mensen die iemand verliezen. Je wil het ook niet geloven dat dat gebeurt. Maar als je dan de verhalen uit de Bijbel leest en je weet, het kan echt. En we geloofden daar echt in. Ja, en we hadden ook de start met zo'n wonder van de zwangerschap. Dan van, ja, God die gaat dat doen. Dus ik dacht op een gegeven moment ook bij de begrafenis, straks dan horen we Ishmerai weer huilen. En dat ging echt nog misschien wel een paar weken zo door. Dan ging ik naar het graf en dan dacht ik, nou, nu is er een engel geweest. En daarna pas landt het echt. Hoewel je wel echt hebt afscheid genomen, echt in die dienst. Dus het is heel dubbel. Aan de ene kant neem je echt afscheid en toch leef je ergens in de hoop van misschien toch nog. Ja.
Dan breekt er voor jou, Nicky, een tijd van crisis aan. Hè, van, je kan bijvoorbeeld alleen nog maar bidden voor het eten.
Ja.
Je kan in de kerk liederen niet meer meezingen. Die gaan over overwinning en genezing. Ja. Nam je het God kwalijk?
Nee, ik heb het God nooit kwalijk genomen, maar ik snapte hem gewoon niet. Nee. Ik kon gewoon niet rijmen waarom hij mij enerzijds moeder liet worden, dat hij een wonder deed en dat wonder zo eindigde. Ik kon er gewoon niet bij. Ik begreep het nu nog steeds niet. Ik heb me wat me weg, maar dat vond ik heel moeilijk.
Dat vind ik wel mooi wat je zegt. Ik begrijp het eigenlijk nog steeds niet.
Nee.
Nirki komt in een geloofscrisis terecht. En dat heeft ook een effect op jullie huwelijk, hè?
Ja, dat was wel pittig, want je gaat allebei je eigen weg. Ik had natuurlijk ook zo mijn vragen. Maar Nirki die kon zeg maar, nou, misschien wel 500 keer per dag de waarom-vraag stellen en daar ook heel graag over willen praten. En dat was wel heel lastig in het begin om daar een goede weg in te vinden. En op een gegeven moment is dat wel gelukt. Maar en het was ook heel zwaar om jou natuurlijk zo kapot van zien te gaan. Je hebt je eigen verdriet, je mist gewoon je kindje. Want je hebt heel veel liefde in je hart en je kan het op een bepaalde manier niet meer kwijt. En dan zie je ook je vrouw er zo aan onderdoor gaan. Ja, dat is gewoon een heel, heel vreselijk.
Nirki, je hebt dat indrukwekkende boek geschreven, Zes parels in de hemel. Maar er staat ook een indrukwekkende brief van jou in. Zou je die willen voorlezen? Ja. Misschien even vertellen.
Ja, dit was een brief die ik had geschreven voor Ismaraï bij de begrafenis. Dus die las ik eigenlijk voor, stond het kistje aan de rechterhand. En probeerde ik het echt voor het, ik weet, hij was in de hemel, maar ik las het echt voor Ismaraï. Van papa voor Ismaraï. Ismaraï, wat was je dapper. Wat zijn we trots op jou. Zelfs de dokters noemden jou een wonder. Hoe je het deed, hoe je sterk je lichaam was. Met 24 weken zoveel levenskracht. Het was puur genieten om bij jou te mogen zijn. Heerlijk om je lichaam te voelen, je borstkastje aan te raken. Mijn handen liefdevol op je prachtige koppie te leggen. Mijn God, wat een liefde gaf en geeft u mij. Wat een genot ook om je mama zo zichtbaar te zien genieten van je aanwezigheid. Echt, Ismaraï, ik kan geen moeder bedenken die meer van haar kind kan houden als zij dat doet. Ze was er continu voor jou, om jou je rust te geven met haar liefdevolle handen. Ik zag haar genieten als jij met je kleine handje in haar pink kneep. Ik ben getuige geweest van het ontstaan van een prachtige liefde in haar toen wij wisten dat Niki je in haar baarmoeder droeg. En die overweldigende sterke moederliefde bereikte haar bestemming toen jij werd geboren. O mijn geliefde zoon, papa en mama gaan je zo ontzettend missen. Tot ziens, Ismaraï. Ik weet dat jij het goed hebt nu. Papa wil heel graag bij jou en de Heere Jezus zijn.
Dan raak je weer zwanger. Weer de vreugde.
Ja.
De tweede zwangerschap.
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Alles ging eigenlijk eerst goed totdat wij rond de 20e weken echo te horen kregen dat de baby toch ziek was.
Nieren, hè?
Ja, de nieren. Ze had een unieke ziekte die ervoor zou zorgen dat ze waarschijnlijk niet levensvatbaar zou zijn. Dus dat was voor ons ook...
Dat moet toch een dreun zijn?
Ja, was het ook. Ja, ik word er emotioneel van altijd. Want dan ga ik, maar het was, mijn hart brak weer. En weer snapte ik niet van, Heere God, waarom? Eén keer, nu weer een tweede keer. Dat was een hele moeilijke zwangerschap.
Ook dat kindje moet je loslaten.
Ja.
En overgeven aan de dood.
Ja.
Dan komt de derde zwangerschap. En dat is gelukkig anders.
Ja, gelukkig
ja,
wel.
Ja. Het was wel een hele spannende zwangerschap natuurlijk. Maar fantastisch. Dat ons dochtertje Talia, dat zij er is. Ja, zo'n grote vreugde voor ons.
Ja, echt, dat is echt enorm veel vreugde.
Ja.
Waar je daarmee kwijt wat de twee kinderen die moesten verliezen in de vreugde van het derde kindje, jullie dochter?
Nee, absoluut niet.
Absoluut niet?
Nee,
dat was ik zeker niet. Nee. Het is wat ik dan ook heb ontdekt, dat het gewoon ook samen bestaat.
Ja.
Ik was nog steeds heel verdrietig, want soms tijdens dat ik heel blij was dat ik mijn dochter had, miste ik ook dat ik wat ik met haar meemaakte, dat het met de andere twee ook niet kon. Ja. Het is heel erg gemengd.
Ja.
Ja.
Die kinderwens blijft, je eerste kindje. Jullie raken nog een paar keer zwanger zelfs.
Ja.
Dit boek, ja, ik heb het met ontroering gelezen. Hier moet eigenlijk staan 7. Hier staat 6 parels in de hemel. 7 parels in de hemel.
Ja.
Na Natalia werd ik nog 3 keer zwanger. En die 3 keren eindigde helaas in een miskraam. En daarna werd ik weer zwanger van Elisio. Die helaas ook dezelfde ziekte bleek te hebben als Ilani, ons tweede kindje. Dus Elisio, ja, die... Mijn Ilani was dezelfde dag overleden. Elisio leefde nog iets langer, dus we konden wel iets langer bij hem zijn. Maar na 18 dagen...
Ik zie hier zo'n ontroerende foto.
Ja.
En hij leeft inderdaad 3 weken. We hele intensieve zorg gehad in Nijmegen. Zaten we in een Ronald McDonald's huis.
Ja.
Jullie zeggen iets heel moois, hè? Want we gaan zo meteen... Dus jullie hebben nog een dochter gekregen. Maar jullie zeggen samen, we hebben 7 parels in de hemel.
Ja.
Dat moet een ongelooflijke troost zijn.
Ja, dat is zeker een troost. Ik heb me door dit alles wel... Ben ik nog dankbaarder voor een grote offer van Jezus. Dat hij voor ons aan het kruis stierf. En daar ons ook de mogelijkheid geeft om het eeuwig leven straks met hem in te gaan. En dus ook met mijn kindjes. Dat is de enige troost wat ik nog heb. Is van ooit ga ik ze allemaal zien.
De enige troost?
Ja.
Ja, maar je kijkt er zo blij mee.
Ja, want ik verheug me er ook op om ze ooit te zien. Natuurlijk had ik ze liever bij mij gehad. Maar als we lezen hoe het in de hemel is, is het gewoon prachtig. Dus voor hun is het eigenlijk een winst. Een gemis is vooral voor ons die hier achterblijven.
Ja. Dus, Jurt, ik kan ook denken dat je denkt van... Hè, nu weer zwanger en weer een miskraam. Nou, dan moeten we maar geen kinderen meer krijgen.
Ja, maar nou, dat kwam eigenlijk ook wel een beetje vanuit jouw gedachte... dat je zo graag voor Thalia een zusje of een broertje wenst... waar ze lekker mee kan spelen en kan opgroeien.
Ja.
En dat, daar stond ik eigenlijk volledig achter.
Ja, hier zien we ze beiden.
Ja.
Want na een aantal zwangerschappen die helaas op miskramen uitliepen... kregen jullie weer een dochter.
Ja.
Maar heb je dan niet... Als je weer zwanger bent, ontzettende angst van... Oh,
ja, ja, de zwangerschappen waren helemaal niet onbevangen en zorgeloos. Nee.
Nee.
Het is altijd met heel veel zorgen, heel veel angst.
Ja. Je leeft ook toe naar de mijlpalen. En van elke keer dat er iets misging, zeg maar.
Ja.
En als je die dan hebt, dan ben je even blij, maar dan komt de volgende weer.
Ja.
Maar het is absoluut niet onbevangen.
Nee.
Ja. Nee.
Hoe ging dat met jou? Want ik denk dat je dan de hemel bestormt met vragen.
Ja, vooral inderdaad waarom en... Bidden was moeilijk, maar elke keer als ik weer zwanger was, ja, dan ging ik wel weer in gebed strijden voor mijn kind. In de hoop, want ik weet, God kan die wonder doen, want hij heeft mij, dat ik kinderen kan krijgen, was het wonder. Dus hij kan het wel. En dan hoopte ik gewoon dat hij het weer zou doen. En ja, als hij niet deed, ja, dat was teleurstelling weer en weer waarom. En zo ging het gewoon eigenlijk, herhaalde zich elke keer weer.
Ik kan me nog wel herinneren een beeld, maar dat was in 2013, dus de eerste keer dat het gebeurde bij Ismaël. Toen had ik wel heel erg het idee dat Jezus ergens op een brug stond en ik zag mijn kindje verdrinken. En ik had het idee, hij kan erin springen en hem redden, maar hij doet het niet en hij kijkt ernaar. Dat gevoel had ik heel erg en dat vond ik een heel een soort van verlaten gevoel.
Zo.
Dat ik echt dacht van waarom helpt u niet? U kunt het. En u kijkt, want u bent er ook bij, maar u doet het niet. Dus dat...
Heb je het antwoord gevonden?
Nee, eigenlijk niet.
Dat vind ik wel heel eerlijk.
Nee.
Want jullie zijn echt 100% gelovig.
Absoluut, ja. Ik zou het voor geen goud willen missen. Maar dit deel, dat, als we daar nog later tijd voor krijgen in de hemel, zou ik dat heel graag...
uit willen praten.
Gewoon willen horen. Van hoe kan dat nu?
Ja. Wat een ontroerend verhaal. Jullie favoriete tekst is uit Romeinen 8, vers 28, dat God alles doet medewerken ten goede.
Ja.
Klopt. Ja, die hebben wij vooral heel erg, dat we hem heel mooi vinden, dat er geen uitleg in zit.
Ja.
Dus je hebt het niet over het waarom, ook niet wie is de oorzaak, wat is de oorzaak. Al die vragen die door je heen gaat, is van de duisternis, heeft de Heer er een hand in gehad, was het gewoon een gebroken schepping. Al die dingen staat er niet in. Het is gewoon, als er iets gebeurt, blijf op de Heer vertrouwen, heb hem lief. En laat alle dingen meewerken ten goede.
Ja.
Dus dat is iets wat ik heel mooi vind. Hoef ik niet na te denken over die moeilijke vragen.
Ja.
Gewoon in de Heer blijven geloven en van hem houden.
Ja. Het is vandaag moederdag. Wat betekent dat voor jou?
Het is gewoon heel bijzonder. Ik voel me echt gezegend. En ik mag me gelukkig prezen dat ik moeder mag zijn. Ik ben God echt dankbaar daarvoor dat ik dat mag hebben mee mogen maken in mijn leven.
Ja. Want jullie hebben je verdriet in... toch wel in vreugde veranderd.
Dat klopt wel. Als mensen zeggen van, het ziet er zo krachtig uit... of jullie stralen toch nog wel blijdschap uit. Zo voelt het niet altijd. Maar het is misschien ook wel wat Niki net ook zei. Het bestaat een beetje naast elkaar. Dus aan de ene kant is er gewoon heel veel vreugde... maar je kan ook maar zo afdalen naar heel veel verdriet in je hart. En dat is er eigenlijk allebei. Ja. En dat is ook wel mooi. Maar ik ben wel heel blij dat we niet alleen maar in het verdriet zitten.
Ja.
Dus dat ook die vreugde er weer is.
Ja. Ja. God is er altijd bij.
Ja, zeker. Dat is hij zeker.
En dank voor jullie bijzondere levensverhaal. En het is vandaag moederdag, Nerky. Dus jij krijgt dit prachtige weekboek van Hannah Schuller. Je kijkt elke zondag, dus je weet wie het is. En hier een notitieboek en ook een pen erbij.
Ja, super.
Als moederdaggeschenk.
Ja.
Op moederdag. En we hebben ook een vaderdag geschenk.
Oh, echt?
Want jullie zijn trouwe kijkers van Hour of Power. Dat vinden we heel bijzonder, zoals er zoveel zijn in ons land. En ik laat het je met enige trots zien. Kijk eens, een thermoskan.
Blessed.
Ja, gezegend.
Oh, geweldig.
Twee bekertjes, kunnen jullie samen lekker ergens gaan zitten en koffie drinken.
Prachtig, hartstikke bedankt.
Wij zijn gezegend door jullie verhaal. Een verhaal van hoop, geloof, verdriet en ook overwinning. Dankjewel.
Nou, graag gedaan.
Yes, dankjewel.
life gets better when you get better. And you can get better.
If love goes through you, that thing is God, and God is love.
Gods liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
Wat een mooi verhaal. De opa en zijn kleinzoon en wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Leven in zijn liefde, want dat is het thema van deze donateurscampagne. Vorige week vertelde Chris dat we 500 donateurs zoeken. En inmiddels hebben zich een aantal donateurs gemeld. Daar zijn we ongelooflijk blij mee, maar we zijn er nog niet. En onze oproep aan iedereen die kijkt en die zegt, ik heb wat aan Hour of Power. De vraag om donateur te worden. We hebben net het prachtige levensverhaal, het indrukwekkende levensverhaal gehoord van Jort en van Nirki. En we hopen dat nog vele jaren te mogen doen. Mooie toespraken van Bobby, preken van Bobby en mooie levensverhalen. Nou, ik zou zeggen, twijfel niet op deze moederdag en word donateur van Hour of Power en dan maken jullie ons helemaal blij.
Today we're going to talk about growth, about growing, about being more than we are now. When we grow, life gets better. Life improves. And the main way we understand through Scripture that a person grows is they grow in their mind. They grow in their thinking. They grow in their understanding. The main way we grow is in our mind. A businessman has a business mind. A great businessman has a great business mind. A leader has a leader's mind. A great leader has a great leader's mind. A mother has what? A mother's mind. She thinks about her kids a lot, right? A great mother has a great mother's mind. Is there such thing as a wicked mother? Some of you thought mother-in-law. Not me, I've got a great mother-in-law. My mother-in-law is amazing. There are wicked mothers out there. And they have what? A wicked mother's mind. And even an athlete. When we think about athletes, we don't think about their minds. We think about their bodies and what they're able to accomplish physically and how small that window is that they can be excellent. But when you talk to the world's greatest athletes, they're not talking about their bodies very often. What are they talking about? The mind game, the kind of presence they bring to their training, the kind of thinking they bring to the competition. And this is important that we understand that when we talk about growth, we are specifically talking about a new mind, new thoughts, new philosophy, new ideas. This is how we grow. Is that right? The scriptures teach us we can have a new mind. We can have new thoughts. We can choose what to think about or what to not think about. You have the capability to take a thought or to not take a thought. Jesus tells us, don't take any anxious thought. Don't take it. Can you take it or not take it? You have a choice. And the choice is, I hope for you, is life. Don't take those thoughts. So therefore, growth, what we mean when we talk about growth is we mean getting a new mind, getting wisdom, getting understanding, getting knowledge, and even more importantly, getting a new kind of just way of thinking, that we're just choosing not to be anxious, we're choosing not to be discouraged, we're choosing not to worry. That is a command, and we can do it. And to grow as a believer means to grow in our understanding, particularly of the scripture, to grow in our understanding of God's personality, to grow in our belief and our trust that what he says in the word about our destiny, our life, our healing, our everything is true, even though we don't always see it. And so this is what growing means, increasing our faith, increasing our knowledge, changing our thoughts. Let me just say something. We grow or we die. We grow or we die. All of us have been in a season of non-growth. And when we're in that season for a long time, it feels like death. And all of us have been in a season, and many of us are there now, in a season of rapid growth, where we're just growing, learning, achieving, right? And it's here, it's in the mind. We're discovering, we're opening new doors. Do you feel alive when you're growing? Humans are most alive when we grow. And the way we grow is in our thinking. We grow in our mind. We grow by getting new thoughts, living thoughts that bring life. Okay, good question for you. How much does a tree grow? It's a good question. How much does a tree grow? Somebody say, as much as it can. As much as it can. How much can a tree grow?
As much as it can.
Okay, its limbs go as high as they can. Its roots go as deep as it can. It does as much, 100% of what is possible based on its DNA and its resources. It goes as far, as high, as deep as it possibly can. Is that right? How much does a human being grow? See, this is the thing. This is the thing that makes us different from other living things. We have the ability to decide not to grow. Isn't that strange? We have the ability to choose to phone it in, to not care, to not learn, to not touch lives, to not make an impact, or we can choose to grow. So, it is important that we understand that when a tree grows, the most important part of where the tree grows is actually in the invisible parts, in the roots. You can't see most of where a tree is growing, and that is yet the most important part. We see the trees and the fruit and this, but the most important part is the roots. Is that right? And in fact, if you want to see a tree grow, sometimes you have to prune, you have to cut or get rid of the visible parts so the invisible parts will grow. This is true for the man or woman of God. When you focus on growing, don't focus on what people see in the natural as much as you focus on the roots. Focus on your thinking. Change your thoughts and you'll change your world. Change your thinking, you'll change your life. Change your mind, you'll change everything about your future. When we are living life, focusing on what's visible. See, the world loves what's visible. The world sees a clipped rose and it goes, wow, it's so beautiful. And it is. It's gorgeous. But my friend, that rose is dead. It's dead. There's nothing you can do for that rose. It looks alive. It looks good. It looks beautiful. How many people that you see in Hollywood, on television, on social media, look beautiful, smell good, I would assume, look good, look alive, but are dead. See, what's visible is deceiving. What's invisible, the part that God loves, is what is true. And this is the part that we're talking about today. Again, the mind, the way we think. And in fact, if we want to grow in our mind, sometimes we have to prune the parts that are visible. Some of you hear it now. If you listen to the Holy Spirit, He's actually calling you to prune in right now, asking you to make a decision. Some of you need to prune some distractions. Some of you need to prune some media from your life. Some of you, and I know this sounds harsh, you need to prune some friends. We know that there are things in this life that look like growth, but they're holding us back from really growing in the way we're supposed to. So it is our calling to focus on the mind, to focus on invisible growth, and to focus on the growth of the Spirit. Turn with me to Mark chapter 11. Thank you for bringing your Bible to church. Mark chapter 11. The next day as they were leaving Bethany, Mark chapter 11, verse 12. The next day as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Seeing in the distance a fig tree in leaf, He went to find out if it had any fruit. When He reached it, He found nothing but leaves. Why? Was it in season?
No.
It was not in season. If it was not in season, was there any fig tree anywhere in all of Israel that had figs? No. And yet, Mark, who is really Peter, Mark wants you to see what? That still you're going to see this fig tree was cursed even though it was not in season. Does that seem fair to you? Let's keep reading. Then He said to the tree, "May no one eat fruit from you ever again." And His disciples heard Him say it. Okay, jump down to verse 20. What we're skipping over is Jesus clearing the temple, which is an important part of the story, but we'll come back to that some other time. We don't have time today. Verse 20, in the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, "Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered." What does Jesus say? Have faith in God. Now, we're about to read maybe one of the most famous passages in the Bible. But it's interesting how this famous passage we're about to read comes after Jesus cursing a fig tree. What do the two have in common? What is the master trying to show us? Have faith in God, He says, right? Truly I tell you, if anyone says to this mountain, "Go throw yourself into the sea," and does not doubt in their heart, but believes what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. See, if you're in a posture of believing that you have received it, you still haven't seen it in the natural. Is that right? Otherwise, there's no reason to believe. So this is advice He's giving us. Believe that you received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive you of your sins. What I want you to see here is that Jesus is showing us a model. Number one, we could say, if you're a fig tree, you better bear figs. Is that right? If you're a fig tree, you better have figs when the master comes around. If you're a fig tree, even if it's not in season, you better have some figs. Is that right? Okay, so that's the first lesson. And we see that reiterated in John 15 when Jesus says that there's two types of Christians. Some that bear fruit and others that don't. There are some that bear fruit and there are others that don't. What happens to the ones that don't bear fruit? They are pruned and thrown into the fire. They're tossed away, okay? This is important because there are believers out there that are going to be like, "It wasn't my season," right, as they're getting clipped. No, it is important. to understand that some branches bear fruit and others do not. It is important when we talk about growth, what we're really talking about is growing fruit. Growing fruit. And it is not natural for an apple tree to bear apples around all the time. Is that right? It is not natural for a vine to have grapes all year round. Is that right? It is not natural for a fig tree to have figs when it's not in season. Is that right? If you had something like that, would it be magic? Maybe we would say it's supernatural. Okay, and this is where we diverge. Supernatural. It is supernatural, and that is the kind of fruit that God wants from you. Supernatural fruit. Someone here is saying, but Bobby, I can't just bear fruit all the time. The spirit that is saying that is somebody who's exhausted from bearing what they think is fruit. But let me ask you, how hard does an apple tree work to bear fruit? Does it go... Is that what happens? No! Right? The apple tree just receives from the earth and from the water all that it needs, and apples appear. And when you pluck an apple from the apple tree, is it upset? No, sir. There's another one coming right after that, right? Naturally. A lot of the times when we talk about bearing fruit in its season, we think about Psalm chapter 1. But the Lord revealed to me something else in this. When you look at it closely in the original language. Who knows Psalm 1? Blessed is the man who does not walk in the way of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. That's a warning to you young people. Mockers are the worst of all three. But his delight is on the law, or we would say his delight is on the Torah, which is the scripture. His delight is on the Torah of the Lord. And on his Torah, he meditates on Sundays. Is that right? Got any students in the house? And on his Torah, he meditates day only. Or what? Day and night. Somebody say day and night. Somebody say night and day. Day and night. What happens if somebody meditates on the scripture, if somebody meditates on the Lord day and night? There's a promise. He tells us that person will be like what? A tree that yields fruit in its season. Okay, this is the one that tripped me up. If you look at it, you could say fruit that is yielded in its season, or you can translate it as seasonal fruit. It's like a tree that yields seasonal fruit. Now, if you go to the grocery store, Trader Joe's, which is the greatest grocery store that ever has been and ever will be, world without end, amen, is that right? And you go to Trader Joe's, and sometimes you have strawberries in season, and other times you have strawberries out of season. And you're going to bake Pastor Bobby a strawberry pie. So you want it to be good, right? Maybe. Good or no? I've never had a bad pie in this church. This is a pie-making church. Anyway, which strawberries do you want? In season. What it's talking about is not that you bear fruit sometimes. It's talking about the quality of the fruit you'll bear. Seasonal fruit. The best seasonal fruit. The kind of fruit that's wrapped in foil paper. Have you ever seen that before? Anytime you buy fruit that's wrapped in foil, it's the best. I don't know why. It always is. Seasonal fruit. And how do you get the seasonal fruit? Meditating. What is meditating? Thinking. Thank you. Thinking. Day and night. Night and day. And someone here is saying in their spirit, I can't think about God day and night, night and day. I can't meditate on the Lord day and night, night and day. I can't meditate on Scripture all the time. Here's my answer. You're meditating on something. You're thinking about something. And the results that you're getting are the result of the thinking. Is that right? Change your thinking, it'll change your life. Jesus tells us, watch out for false prophets. And you remember how he tells us to look for false prophets? He says they're going to be all around you. They're going to be in the church. They're going to be Christians. They're going to be believers. How do we find false prophets? Do you remember? Is it their doctrine? I know, as Presbyterians, we love our doctrine. Doctrine's important, but that's not what he says. Is it their prayer life? Is it the size of their church? Is it the quality of their sermons? What is it? It's by their fruit. You'll know them. Here's what a false prophet looks like. I'm an apple tree. I'm an apple tree. I'm an apple tree. Believe me, I'm an apple tree. And now comes thistles. Now, if an apple tree says, I'm an apple tree, I'm an apple tree, I'm an apple tree, I identify as an apple tree. And then thistles. What is that? That's a false prophet. That's a thistle bush. Is that right? Okay, this is important. By their fruit, you'll know them. By their fruit. And I think I can tell you, honestly, that many Christians today, they want to bear fruit, but they're not bearing real fruit. They're bearing thistles, and they're exhausted. Bearing thistles is exhausting. Bearing thistles is exhausting. You know what a thistle is? We've got them here in California. This milk thistle. It's actually a flower. It's pretty. If you've got a modern house, you get a bunch of these and put them on your kitchen counter. But you can't eat it. And if you touch it, it'll poke you. That's what dead religion does. And this is who Jesus is talking about, the Pharisees, who have all, they know the Bible front to back, but they have no fruit. Without faith, right? That's what Jesus talks about with the fig tree, faith. Without faith, without the Holy Spirit, the best you're ever going to produce is thistles. When we walk by faith, which is believing God's word, right? We know how to get faith. We don't get faith from prayer, although that's important. We don't get faith from worship, although that's important. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Every day, you will have a choice to believe what the scripture says is happening in your life or what the natural says. You have the ability to walk by faith or walk by sight. They're opposed. Walk by faith or walk by sight. The world is 100% walks by sight. But we walk by faith. And what is faith really? Last scripture, Galatians chapter 5. We can't talk about bearing fruit without seeing what how the scriptures clearly defines fruit. So turn with me to Galatians chapter 5, verse 16. Paul says to the church in Galatia, "So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh." This is the same thing as walking by faith or walking by sight. You walk in the Spirit, you walk by faith, or you walk in the flesh. You walk by what you see on sight. Okay. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. That's opposed to the world, isn't it? Here's what the world says, do what you want. You're married, you feel love for some other person, that's where you're supposed to be, because you feel that. We don't believe that stuff. But if you're led by the Spirit, you're not under the law. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality. Everywhere. Impurity and debauchery. It's everywhere. It's killing us. We are not happy. Those of us who are caught up in that. We are not having fun anymore. Are we? Idolatry and witchcraft. I got to pause here. This gets me every time. When you read the scriptures, it's hard to understand. God loves us, but God hates witchcraft. God hates, listen to me, friends, hates idolatry. Hates it. He says in Exodus, when he's talking about prohibiting these things, he says, if you have a graven image, you hate me. You hate me. Listen to me. Listen, this is really important. If you have in your possession or in your house any object that is in the image of a god, a deity, a demon, or anything like that, throw it away. Especially if you went on some trip to Mexico or Africa or Egypt or somewhere and you got some clever, pretty thing that looks like Osiris or anything like that. Listen, four big ones to watch out for. Anything that looks like a goat standing on its hind legs. Number two, anything that looks like a bull with horns. Number three, anything that looks like a snake, a serpent, or a dragon. Number four, anything that looks like a many-breasted woman. This is not a joke. Those images, which appear in every culture, they are real principalities that emerge everywhere. They're worshipped. They create portals to the spiritual world. If you have something like that in your possession anywhere, throw it away. You are under a curse if you have it in your possession. Throw it away and repent. This is a big deal. If any of you deal in tarot cards, horoscope, okay, Ouija board, throw it away and repent. You have created an altar in the spirit, which is a portal between the angelic world and you, and it's not the kind of angel you want. Throw it away. Amen? God hates that stuff. He hates. There's a lot of these things. There's a lot of grace. There is very little wiggle room for that kind of thing. Okay? All right. Don't come under condemnation. We're set free, but don't even a little bit mess with that stuff. Okay, keep going. Hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. All right, well, we're done with the credit side of the balance sheet, okay? The negative stuff. Is that all right? Here's the good news. But the fruit of the Spirit, this is what it means to grow, right? Here's what the fruit of the Spirit looks like. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience or forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. This is really what we're talking about when we talk about bearing fruit. Let's look at what it says in the Amplified. The best translation really of the Bible is the Amplified because it gives you all the options for every word. The fruit of the Spirit, that is the result of His presence within us, is love, that is unselfish concern for others, joy, inner peace, patience, I love this, not the ability to wait, but how we act while we're waiting. Is that good? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Look, this is the life that God wants us. When we talk about bearing fruit all the time, we're talking about this kind of life, full of joy. When you get new thoughts, new thinking, this is the result. People spend millions of dollars. They waste away hours, hundreds of hours of their week trying to get the stuff in their own strength. It's available to you if you meditate. If you cast down every thought that sets itself against Christ, is that right? This is what is available to you, the best life we can imagine. Will you come back next week? Yes. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His countenance upon you and give you His peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen.
Dat is mooi, die Bijbeltekst die Bobby aanhaalde over liefde, geduld, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, geloof, hoop. En als je die eigenschappen in je leven hebt, dan kun je ook geestelijk groeien. En dat wensen we iedereen van harte toe. We zijn dankbaar voor alle donateurs die ons steunen, die dit mogelijk maken. En vandaar nog een keer de oproep, word vandaag donateur van Hour of Power. En help ons zijn liefde door te geven. Een hele fijne moederdag.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.